Thanks for listening to Fast Slow Radio. You can find out more at zachpoff.com. Tune in to Radio Art Zone on August 1st to hear more time-compressed recordings from around the world.
Landgenoten. Nee, geachte lotgenoten. Zo begon Marianne Minnesma de alternatieve troonrede. Ze overleed kort geleden toen het nieuws bekend werd, ontplofte alle chatgroepen die met duurzaamheid, milieu en alternatieven bezig zijn. Wat een verlies, wat een prachtig mens. En wat een mooi voorbeeld voor ons allemaal. Ook voor ons, klimaatactivisten, vredesactivisten, is zij persoonlijk echt een inspirerend mens geweest. Op menig to-do-lijst stond stevast spreekster Marianne Minnesma van Urgenda uitnodigen. Dat zal er nu, helaas, nooit meer van komen. Onmogelijk is het om haar 2, nee 3 levens in 1 minuut te omvatten. Dat doet echt geen recht aan wie ze was en wat ze betekend heeft. Lotgenoten. Ja, zonnepanelen, winddelen, waterstof, duurzamer rijden, geen wapens, ander voedsel, schoner vervoer, gezonde bodem, geen kunstmest en chemie. Duurzame veehouderij met veel weidegang. Meer bomen, meer bomen, meer bomen. en veel meer natuur. De lijst is eindeloos. Rechtvaardigheid is voor iedereen, dus ook vrede. Ik citeer. We evolueren in deze duurzame revolutie naar een nieuwe vorm van samenleven, die het ook mogelijk maakt om met zoveel mogelijk mensen te leven op de enige aardbol die we hebben. 1. Aardbol. We kunnen niet wachten op de overheid, het bedrijfsleven of de ander. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het ravijn te vermijden. Laten we aan de slag gaan. En dat deed me denken aan wat ik las bij nog een inspirerende vrouw die een week later overleed. De uiterst kritische dichter Lieke Marsman. Uit haar laatste bundel De Dichter en de Duivel. Alsof het een sigaret was, hebben we jullie toekomst in één hijs opgerookt. En ze zeggen dat een vlinder die hier fladdert elders een orkaan veroorzaakt. Ik zeg, een miljardair slaat zijn ochtendkrant dicht en er sterven mensen van de honger in Congo. Ze zeggen dat de meeste mensen deugen, maar de meeste mensen zijn niet aan de macht. Aldus Lieke Marsman. Of, zoals Marianne Minnesma zegt in haar troonrede, echte verandering start altijd met kleine groepjes. Het is aan ons om die te doen aanzwellen tot enorme groepen die echte verandering teweeg kunnen en zullen brengen. Dankjewel.
Dankjewel, Ingeborg.
It was a very cold, clear fall night. I had a terrible dream. Billy Name and Bridget were playing under my staircase on the second floor about 2 o'clock in the morning. I woke up because Amos and Archie had started barking. That made me very angry because I wasn't feeling well, and I told them I was very cross, the real me, that they just better remember what happened to Sam the bad cat that was left at home and got sick and went to pussy heaven. It was a very cold, clear fall night. Some snowflakes were falling. Gee, it was so beautiful. And so I went to get my camera to take some pictures. Then I was taking the pictures, but the exposure thing wasn't right, and I was going to call Fred or Jerry to find out how to set it, but oh, it was too late. And then I remembered they were still probably at dinner, and anyway, I felt really bad, didn't want to talk to anybody. But the snowflakes were so beautiful and real looking, and I really wanted to hold them. And that's when I heard the voices from down the hall near the stairs. So I got a flashlight, and I was scared and went out into the hallway. There's been all kinds of trouble lately in the neighborhood. Someone's got to bring home the bacon. And anyway, there were Bridget and Billy playing. And under the staircase was a little meadow, sort of like the park at 23rd Street, where all the young kids go and play frisbee. Gee, that must be fun. Maybe we should do an article on that in the magazine. But they'll just tell me I'm stupid and it won't sell. But I'll hold my ground this time. I mean, it's my magazine, isn't it? So I was thinking that as the snowflakes fell and I heard these voices having so much fun, gee, it'd be so great to have some fun. So I called Billy. But either he didn't hear me or he didn't want to answer, which is so strange because even if I don't like reunions, I've always loved Billy. I'm so glad he's working. I mean, it's different than Ondine, He keeps touring with those movies and he doesn't even pay us in the film. I mean, the film's just going to disintegrate and then what? I mean, he's so normal off of drugs, I just don't get it. And then I saw John Cale. He's been looking really great. He's been coming by the office to exercise with me. Ronnie said I have a muscle, but he's been really mean since he went to AA. I mean, what does it mean when you give up drinking and then you're still so mean? He says I'm being lazy, but I'm not. I just can't find any ideas. I mean, I'm just not, let's face it, gonna get any ideas up at the office. And seeing John made me think of the Velvets. I'd been thinking about them when I was on St. Mark's Place, going to that new gallery those sweet new kids have opened. But they thought I was old, and then I saw the old Dom, the old club where we did our first shows. It was so great. I don't understand about that Velvets' first album. I did the cover, I was the producer, and I always see it repackaged, and I've never gotten a penny from it. How could that be? I should call Henry. But it was good seeing John. I did a cover for him, but I did it in black and white, and he changed it to color. It would have been worth more if he'd left it my way, but you can never tell anybody anything, I've learned that. I tried calling again to Billy and John. They wouldn't recognize me, it was like I wasn't there. Why won't they let me in? And then I saw Lou. I'm so mad at him. Lou Reed got married and didn't invite me. I mean, is it because he thought I'd bring too many people? I don't get it. Could have at least called. I mean, he's doing so great. Why doesn't he call me? I saw him at the MTV show. He was one row away and he didn't even say hello. You know, I hate Lou, I really do. He wouldn't even hire us for his videos. And I was so proud of him. I was so scared today. There's blood leaking through my shirt from those old scars from being shot. And the corset I wear to keep my insides in was hurting. I did 3 sets of 15 push-ups and 4 sets of 10 sit-ups. And then my insides hurt and I saw drops of blood in my shirt. And I remember the doctors saying I was dead. And then later they had to take blood out of my hand because they ran out of veins. But then all this thinking was making me an old grouch and you can't do anything anyway. So they wouldn't let me play with them. Just going to have to make up another and another and another. Gee, wouldn't it just be so funny if I died in this dream before I could make another one up? And nobody called.
Biels onder de boom. Directie en personeel van de Verenigde Aannemingsbedrijven Biels & Co., die u kent van onze dinsdagavond, vieren kerstmis. Tussen de grammofoonmuziek zullen we driemaal overschakelen naar de boerderij van de heer Biels, ergens op de Veluwe.
Zo mensen, zo gezellig. Daar zijn we dan. Stap uit. We zijn er gezellig.
Koud, hè? Ja, dat was wel even zoeken, chef.
Ja, wat wil je, zeg, wat wil je? Met al die bospaadjes, hè? Ja, je rijdt zo fout, hè? Ik ben hier voor het laatst geweest met Doemie. In september. Herfstweekendje, hè? Nou. Wat vinden jullie van mijn boerderijtje?
Ik sta te rillen, zeg, ome.
Zeg, het is wel een ruïne, hè?
Wat? Ja, dat denk je. Van buiten. Maar van binnen moet je eens kijken, zeg. Helemaal aan het ombouwen. Gas, water, elektriciteit, telefoon, huisparkje, alles. Hè? Nee, weet, jij hebt het gezien.
Ja.
Juist.
Maar...
Niks, maar... Je zal ervoor opkijken, Tegelle. Goed idee, hè? Om hier met z'n allen gezellig het kerstmaal te gebruiken. Zo midden in het Veluws woud. He, in deze volmaakte stilte, in deze wondere wintersfeer. Weet je hoe het komt dat het alles hier zo groen is?
Van de kou.
Van de pijnbomen. Met hurlui even groen. Hoe zo koud.
Nou zeg, ik zie bijna zelf even groen.
Sorry dat mijn kachel het niet deed, zeg. Wagen van 20 mil weigert de kachel. Maar dat is gauw verholpen, hoor, te hellen. Meteen de cv aan, hè. En een paar blokken hout in de open haard en de wangen krijgen weer blossen.
Het zal mij benieuwen of de andere wagens de weg vinden naar deze negerij, chef.
Deze wat, Paul?
Oase, chef.
Juist, Paul, ja. En doe niet zo stadsmenserig, jongen. Trouwens, meneer Rinderman, mijn compagnon, die Pietje precies, die vindt het wel, hoor. En broer Piet met de proviantwagen en zus Wies en Doemie, tante Lina, mevrouw. Die kun je ook op een boodschap sturen. Maar ja, mijn kar loopt veel harder, hè. 8 cilinder, wat wil je?
Klein goedkoop kacheltje, ik sterf.
Ja, hoor eens, ze sterft kerstmis, maar zij sterft.
Hé, ik wou dat Jos maar kwam.
Rinderman, mijn compagnon.
Ja, kon ik maar hem warmen.
Ja, alsjeblieft, zeg. We komen hier om het kerstfeest te vieren, hè. Stemmig, zweer. We komen hier niet om elkaar een beetje op te warmen. Kerstmis, geen lichtmis.
Foei, zeg, mijn voeten vallen eraf.
Nog één. Hier, de atleet in het gezelschap. De horde lopen, zijn voeten vallen eraf.
Ja, toch is zoiets bijzonder slecht voor mijn conditie, chef.
Dan slik je maar een pilletje extra, bol. Conditie, zeg, hè? In de moderne sportwereld. Vertel mij wat. Waar ze vroeger jaren voor trainden, dat komen ze vandaag de dag bij de apotheek.
Protest, chef. Wij hordelopers.
Wij hordelopers, hier, ja. Zeg maar, wij hormonenlopers. Allerleukste, ja. Zo, en nou nog één ding, hè. We gaan hier nou in warme, milde sfeer het kerstfeest vieren in mijn landelijk boerderijke. Of gaan we een beetje zagrijnig staan blauwbekken? Jullie kunnen kiezen. Nou dan, hè. Neem een voorbeeld aan neef Eve. Die staat tenminste al feestelijk te glimlachen. Wat jij, jongen?
Zeg, ome.
Hou je mond en aanpakken, lui. Hier, eerst even de kerstbom uit de koffer halen. Karweitje voor jou, Pol, word je warm van. Pak een beet.
Ja, chef. Nou, dat is een flinkert.
Te met 2 meter, Pol. Gaat het?
Ja, chef. Zwaar.
Kalm allemaal, jongen.
Ja, ga ik zo goed?
Ja, ja. Nog een klein stukje meer naar achter.
Wat zegt u, chef?
Oh.
Ik kan u niet zien, chef, van die takken.
Dat geeft niks, Paul. Als ik jou maar zie, jongen.
Ja, maar waar staat u dan?
Ik sta niet, Paul. Ik zit op mijn goede broek in het slijk, Paul. Met in mijn maag een boomstam.
Allemachtig. Heb u zich bezeerd, chef?
Wel nee, Paul. Wel nee, jongen. Als iemand mij met volle kracht 2 meter pijnboom in mijn maag stoot en mij ter aarde velt, dan heb ik mij niet bezeerd.
Oh, gelukkig maar.
Haal die stronk uit mijn lichaam.
Oh, zit u daar?
Ja, ik zit hier, Paul.
Zo dan.
Dank je hartelijk, Paul. Knap werk, jongen. En kijk een klein beetje uit met dat ding, wil je? Dat is een kerstboom, hè? Een blij symbool van licht en vrede en geen stormramp.
Nee, chef, ik zet hem even hier en laat nu even afslaan, chef. Hier, u zit onder de vuiligheid en hier en daar...
Ja, stop, hou op, ga weg! Kijk even, hè, mijn nieuwe pak. Pak van 800 ballen, mijn kerstpak.
Ja, maar chef, ik wil u juist...
Ga weg met die harshanden.
Een rempel, ja, chef.
Ja, maar rempel, ja, zeg. Kijk even, grote plakken hars. Zwaan, kleef aan. Ik plak, zeg. Dankjewel, hoor, Paul. Waarom hang je me niet in de kerstboom?
Ja, als trompetje, hè?
Nee, ik zeg, als vliegenvanger, zo'n ouderwetse klever.
Ja!
Ja! Ja, sorry, jongen, wat geestig. Lach, homie, met die val. Op kerstmis. Fijn zweertje. Laten we dat nou niet doen, zeg mensen. Hè. Laten we nou wel een beetje echt feest houden. Mild, hè. Ja, begrip van binnenuit. Beetje intermenselijk, hè. Elkander bij het knappend haardvuur in hier Bioshof. Elkanders eens recht in de ogen kijken. De ogen waarin de kaarslichtjes twinkelen. En dan met weinig woorden iets zeggen van... Ja... Dit is goed. Hé, jongens, doen we dat?
Ja, zeg. Vooral dat knappende haardvuur, hè. Dat doe ik een moord voor.
Een moord? Doe maar, jongens, onder de kerstboom. Een moord.
En een cognacie.
Ja, een moord plus een cognacie. Mijn personeel viert de kerst. Maar Allah, jullie zijn een beetje vereist. Moet je maar denken, hè. Klaar. Laten we eerst eens gezellig binnentreden. Neef heeft de sleutel.
Zeg-ie,
ik zeg de sleutel, neef Eef.
De sleutel wie?
De sleutel jij.
Ik?
Nee, ik.
Nou, wat plesje dan?
Neef Eef, maak het niet altijd zo moeilijk, jongen. Oom, vraag je alleen maar heel even de sleutel aan te reiken.
Ja, dat is me duidelijk.
Nou, geef hem dan.
Nou, ik heb hem niet.
Nee?
Nee.
En ik gaf hem je, toen we instapten. Toen die hele meut in die drie auto's drong, toen gaf ik hem jou. Toen riep hij mijn vader zijn de sleutels.
Ja, dat was mijn vader.
Broer Piet?
Ja.
Maar toen gaf ik jou de sleutel.
Ja.
Dus die heb je.
Nee, die heb ik aan mijn vader gegeven.
Aan broer Piet?
Ja.
Zo.
Ja. Ja, die stond maar te roepen van, waar zijn de sleutels?
Zo, nou dat is het mooiste, daar staan we dan zeg. In die rotkou, in mijn harspak. Wacht op broer Piet.
Ja, jij moest zo nodig meteen wegscheuren, hè?
Ja, zeg, daar staan we dan, zeg, hè? Vriezen we dood.
Ja, wat krijgt zo'n lied van de herdertjes lagen bij nachten? Wat krijgt dat het opeens een veel dieper inhoud, hè? Zij lagen te wachten in het veld.
Ja, op broer Piet, ja. Dat heb je hem weer fijn geleverd, neef Eef.
Ah, kijk nou eens.
Wat?
In mijn zak.
Wat?
Sleutels.
Ah, zie je wel, ik wist het zeker.
Ja, oh nee, ho.
Nee, ho, niks, nee, ho, geef op.
Nee, daar heb je niks aan.
Pardon?
Het zijn de sleutels van mijn vader, van zijn auto.
Hé?
Vandaar natuurlijk.
Vandaar wat?
Nou ja, dat hij riep, waaro zijn de sleutels. Die had ik in mijn zak natuurlijk. Ja. Geef ik hem de sleutel van het huisje? Is dat even groot?
Nee, dat is niet groot, Steef. En waarom is dat niet groot?
Nou, zeg jij het maar.
Omdat jouw vader met zijn vrouw en Doemie, tante Linda mevrouw, ja, plus de proviant nog thuis staan. Omdat ze niet kunnen rijden, Steef.
Wat een wits.
En wij kunnen Bioshof niet in.
Wat een toestand.
Ja, dat vind je toch ook wel, hè? Wat een toestand, ja. Als ik jou nou zo'n ontzaggelijke draai om je stomme kop geef, wat zeg je dan?
Vrede op aarde.
Voilà, een Biels. Geweldig jongen, als hij alles in het 100 heeft geschopt, vrede op aarde. Nou Paul?
Bijzonder pijnlijk allemaal, chef.
Kerstlicht nummer 2. Ja, aan jou heb ik ook wel wat hoor, Paul. Maak je liever eens verdienstelijk, jongen.
Graag, chef. Hoe, chef?
Nou, we zullen er toch in moeten, niet? Al was het alleen maar om naar broer Piet te telefoneren en we terugkomen.
Ja, dat is waar.
Nou, hup dan.
Hup wat, chef?
Hup wat, chef? Jij als atleet Paul, als de domme kracht in het gezelschap, de deur.
Forceren, chef?
Jawel, Pop. Even door het slot heen. Even de schouwer er tegenaan. Zou dat gaan, denk je?
Oh, ja zeker, chef. Momentje. Even een kleine aanloop.
Achteruit mensen. Kost me een slot, maar Allah.
Oh, enig zeg, net als in een misdaadfilm.
Volgens mij is dit een misdaadfilm. Huppel.
Ja, chef. 1, 2... Ah!
Jawel hoor, mooi werk, Pol.
Waar ben ik?
Midden op de Veluwe, Pol, waar je thuis hoort, lijkt me.
Zeg, zal ik even mond op mond beademen?
Nee, dat zal je niet, nee.
Het lijkt me nou zo'n typische kersthandeling.
Wat is er gebeurd?
Helemaal niks, Pol. Als ik tegen je zeg dat je even met je schouder tegen de deur moet, Pol, dan bedoel ik je schouder en niet je hoofd, Pol.
Nee, chef. Sorry, chef.
En een deur forceren, dat doe je zo, kerel, door hier vlak naast het slot een ferme trap te geven. Kijk zo, heel simpel. Van je 1, 2, ja!
Au! Au!
Mijn pomp, mijn enkel, au. Ik heb mijn enkel gebroken, minstens. Oeh, au.
Chef,
blijf van me af met je haarshanden. Au, dankjewel. Oeh, mijn enkel, oe.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
De voor.
Het, au, oeh. Pardon?
Wie er geklopt?
Ja, oeh, oeh, ja, goedemiddag. Wat zegt u? Je hebt de familie van neef Eve. Zeker, ik versta die man niet, zeg. Wat zegt hij?
Hij vraagt of er geklopt werd.
Huh? Oh, ja, zeg, wacht eens even. Zeg, meneer Boer, boerenman, dinges, hoe heet, als ik even beleefd vragen mag, zeg, wie bent u en wat doet u hier?
Ik ben Klein Jans Kreur, ik woon hier.
Pardon?
Ja.
Nee.
Ja.
U meent het?
Ja.
U woont hier?
Ja.
Al 80 jaar.
Ja.
Au.
Pien?
Pardon?
Pijn.
Hè?
Pijn.
Ik dacht zo.
Ja.
Ja.
Oh, dus het is niet, hier is niet verlengde Gierstraat 22.
Nee, dat is volgend huis.
Ach, dat is volgend huis. Hiernaast.
Ja. 15 kilometer weg.
Pardon?
15 kilometer verder.
Ach zo, hiernaast, ja.
Nee, is er daar?
Hè? Nee.
Nee, niet in daar, klopt.
Ja. Sorry. Sorry, ik verstaat u niet. Ik dacht namelijk dat dit mijn boerderijke was, begrijp je wel? En we hadden dus wat sleutel vergeten. Oeh. En toen trachtte ik even de deur in te trappen.
Oeh, ja. Nou, die was anders open, hoor.
Oh, hé, toch.
Ja, slecht volg is die niet.
Oh, niet?
Nee. Anders had ik hem een schot halen in het liefje.
Ja. Ja, nou, niet u mij niet kwalijk, hoor, dat wij u gestoord hebben. Dan rijden we even naar hiernaast.
Dat is goed, hoor.
Ja, fijn, dank u wel. Goedemiddag, hè.
Ja, hoor. Rij maar niet te pletter in die kring, hoor.
Nee, hoor, dank u wel, hoor. Ja, goedemiddag, ja. Gaan jullie mee?
Ja, ik heb het direct gezegd.
Dat zei je helemaal niet.
Nee, ik mocht niks zeggen.
Dat is niet eens.
Wel eens.
Wel eens, nee, dat is niet eens. Ik zei wel eens. Dat is wel eens. Dat is niet eens. Zo, zeg, zo. Verlengde Gierstraat 22, hier is het. Uitstappen maar weer. Au, mijn been. Ha, dat heb ik lelijk pijn gedaan, zeg. Kijk eens, zeg. Dat is mijn boerderijke. Hoe vind je het, ter helle?
Sterven van de kou, zeg.
Ja, ik ook, chef.
Ja, zeg, laten we vooral een beetje gaan sterven van de kou. Notabene op de gastvrije drempel van hier, Bielshof.
Ja, zeg maar Bielse Kerkhof.
Ook leuk, hoor. Nee, even ook leuk. Nou, laat maar liever eens even naar binnen gaan, hè. Kunnen we ons even warmen en naar huis bellen dat we terugkomen.
Hoe?
Hoe wat?
Hoe naar binnen?
Oh ja, naar binnen. Hoe? Wie?
Nou, kunnen we de deur niet rammeien met de kerstboom?
Ja.
Zo van in naam van Orampje, doe open de poort.
Ja, nee, dat kunnen we niet herhalen. Een kerstboom is een symbool. Een kerstboom is geen breekijzer. Maar wel een symbool van vrede en licht en een nieuw leven.
Nieuw leven? Ik sta te sterven.
Ja, dat wordt nou ook vervelend, zeg. Pol, ben je er nog? Ja. Pol, heb jij geen idee?
Jawel, chef.
Ah, dat is beter. Dat is beter werk. Pol heeft een idee. Laat horen, man.
Ik heb het idee dat ik nooit meer warm zal worden, chef.
Oh, dankjewel, Pol. Origineel, hoor. Koppie. Jij nog een spirituele bijdrage, neef Eve?
Het dakraampie.
Ook verdraaid, geestig en dank. Waarachtig, neef Eve. Het dakraampie, ja. Doodsimpel, zeg. Hoe kan u... Dat kan je zo optillen. Ja, bravo jongen, bravo Biels, hè. Hersens gebruiken, jij komt er wel. Ga je gang jongen, klim even op het dak.
Ik, hè?
Ja, wie anders?
Ik heb in mijn hoofd de vrees.
Ja, moet ik het dan soms doen? Met mijn ontzette been? Of de helle? In de gelijkvloers als een scabreuze mini-geval?
Mini? Man, ik ben in het lang.
Zal ik het even doen, chef?
Ja, Paul. Ja, doe jij het dan maar, man. Daar, via de regenton. Maar kijk uit dat je niet uitglijdt op dat rieten dak.
Geen dank, chef. 1, 2.
Ja, mooi. Mooie atleet, die jongen. Gaat het, Paul?
Jawel, chef. Het waagt alleen wat door.
Ah, dat houdt het wel. Dat dakje is me nog voor 20 jaar gegarandeerd. Nee, Veef, sleep jij even vast de kerstboom uit de koffer, jongen. Daar, hé, hey, Paul. Weet je wat... Verwoesten, waar is hij nou, zeg? Polleman, waar ben je?
Oh ja, dat is een liedje zo van... Polleman, 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 waar ben je dan?
Ah, ja, ga hij een beetje staan zingen, zeg. Zo, waar is die jongen nou opeens?
Nou, ik meende dat ik hem opeens wat gehaast omlaag zag dalen.
Oh, kijk, daar zit hij.
Wie, waar?
Nou, binnen in je vertuil.
Wel, ja, zeg. Meneer slaat even dwars door mijn rieten dak heen, zeg.
Hij zegt iets.
Hij zegt iets, ja. Ja, sta er niet te zwaaien, Paul. Ik kan je niet verstaan. Open. Doe het raam open. Nee, het raam. Open.
Wat zei u, chef?
Wat zei u?
Ik kon u niet verstaan.
Nee, jongen, opzij, laat ons erin, Paul. Ik sterf van de kou. Ter helle, jij eerst.
Ja, dankjewel. Goh, wat is dat kozijn koud aan mijn panty, zeg.
Ja, nou ik. Nou, dat gaat maar net, zeg, met mijn harspak. Kleine rotraapjes. Nee, Veef, nou jij. Wij, waar is nee, Veef?
Hoi.
Hé, waar kom jij nou vandaan?
Voordeur.
De voordeur?
Was open.
Was open, fraai zeg. Dat had je wel even eerder kunnen vaststellen, neef.
Je broek.
Pardon?
Scheur.
Waar? Broek. Ah, hier, doe maar. Gat in mijn dak, gat in mijn broek. Ik bel hier, broer Piet.
Ik kon er niets aan doen, chef.
Nee, natuurlijk niet, Paul. Jij kon er geen donder aan doen. Nee, de kaboutertjes hebben het gedaan. De kerstmannetjes. Die vallen hier altijd door het dak. Met de visies tegelijk. Halleluja. Zeg, hey, Paul. Zet jij dat rietenpetje even af, zeg. Geen gehoor, dat is leuk. Broer Piet geeft geen gehoor.
Zeg, wacht eens even. Die zijn natuurlijk met z'n allen in de wagen van George gestapt.
Hè? Ja, verdraaid, ja, zeg. Dat we daar niet aan gedacht hebben, die kunnen elk ogenblik hier zijn. In de wagen van mijn kompion van Rinderman. Kom op, mensen, opschieten. Laten we het even gezellig gaan maken hier. Nee, Veef, haal de boom binnen, jongen. Ter helle, jij de doos met ballen. Zeg, Paul, je doet toch niks, denk jij even mijn cv aan.
Graag, chef. Waarmee, chef?
Wat zou je denken van Lucifers, jongen?
Ja, als atleet rook ik niet, chef.
Nee, als atleet mieter je liever door mijn dak, Paul.
Hier heb je even mijn aansteek.
Ah, dank je.
Zo. Dat wordt dan, wie weet, toch nog een gezellige kerst.
Lekker onderuit, 1 kerstboom.
Ja, kom aan, nee, Veef. Denk op het meubilair, jongen. Het is hier toch al zo krap allemaal.
Hé, hey, hij kan er niet in.
Hij kan er wel in. Au, zeg, sla me een beetje met die naald om mijn kop. Hij kan er gemakkelijk in. Ik stap wel even opzij.
De hele kamer vol, hij kan niet overend.
Hij kan wel overend.
Nou, kijk dan.
Hier zijn de ballen. Waar zijn jullie?
Hier. Die boom kan niet overeind. Te hoog.
Wacht even, ik steek hem wel even door dat gat.
Wel ja, zeg, kan er ook nog wel bij. Een huis waar een kerstboom door het dak steekt. Nou ja, de boeren hier, die zien me toch al zo'n beetje als de dorpsgek.
Ach ja, die simpele plattelanders hebben vaak een verrassend diepe mensenkennis, hoor.
Zo, dat ding staat, maar wij kunnen er niet meer zitten.
Ja, dan kunnen we best juist gezellig zo tussen de takken. Kijk maar, zie je wel. Waar zijn de ballen?
Daar zit u op.
Hè? Oh, dankjewel te helle. De kerstballen naar de ratsmodee. Nou, alleen maar een boom met kaars. En dat is misschien nog wel zo sfeervol, hè?
Zegt die, waar zitten jullie?
Hè, we zitten onder het kerstboompje. Je ziet wat krap nu de takken maar wat opzij, jongen.
Ja, nee, die aansteker van de helle is leeg, chef.
Oh, dat is aardig. Hier, neem de mijne maar. Hé, waar heb ik hem nou? Ergens. Maar aansteker! Ding van 74,50 gulden, zeg, kwijt. Dat is dan de derde in 3 weken. Nee, Veef, heb jij lucifers?
Nee, ik niet.
Klaar zijn we, zeg. Hoe steken we nou de cv aan?
Zeg, kan dat dan niet zo ouderwets? Zo van 2 houtjes over elkaar wrijven tot ze gaan roken?
Hé, ja, zeg. Dat is ook een oplossing voor het bejaardenprobleem, hè.
Wat bedoel je?
2 houtjes over elkaar wrijven, dan gaan ze roken.
En deze. Ik zijn toch twee houtjes?
Nou, zeg dat dan.
Ik heb wel een aansteker.
Zo, dat is de mijne. Nee, Veem, dat is de mijne. Oh, dus jij hebt over de derde keer een aansteker van 74 ballen 50 gerold?
Het was voor een cadeautje.
Oh ja, voor wie?
Voor wie? Voor jou. Voor onder de kerstboom. Ik had geen centen. Ik verdien niks bij jou.
Ah, nou ja, begin dan maar met een verdienstelijk te maken en steek het open haardvuur weer aan. Dan hebben we alvast hier wat warmte.
Open haard, waar zit die? Je kan hier niks zien van al die kerstjungle.
Daar in de hoek. Zo, met de boom. Het wordt toch gezellig, mensen. Vinden jullie niet? Waarom ben jij weer met ze meegereden, Terhelle, met je verloofde?
Ach, we hadden wat woorden vanmorgen.
Ah ja, dat is gezellig. Dat wordt mijn kerstvisite. Het jonge paar heeft woorden. Mag ik vragen waarover?
Ach, om niks eigenlijk.
Nou ja, ik ken dat zeg, maar dat hoort bij je verlovingstijd. Hè, dat onschuldig harrewarren over kleinigheden. Nee, Veef, gaat het?
Ik zie hier niks van die rotboom.
Wat heeft die jongen?
Hij rookt.
Ja.
Die boom dan.
Ja, dat kan. Ja, dat kan zeg. Dat is dat natte hout, hè. En een koude schoorsteen. Maar straks gaat hij wel trekken, hoor. Waar zit je? Waar zit Paul eigenlijk? Je kan geen mens zien van die boom.
Ik zet de kaarsen vast in de boom, chef.
Mooi werk, hoor. Zeg, kan het niet wat minder, nee, Wee?
Nee, ik zit hier...
Wat doe je, jongen?
Ik stik te met.
Oh, ik stik te met. Oh, toch lekker, hè, die prikkelende geur van brandend eiken.
Kijk nou even.
Wat is het, neef even?
Ik geloof dat ik die zenuwenboom in de fik gestoken heb.
Nou ja, dat is leuk, hoor. Wat zegt hij? Er staat die jongen nooit. Vreemd is dat, zeg.
Hij spreekt de veronderstelling uit dat hij de kerstboom in brand heeft gesproken.
Ach ja?
Ja, wat?
Wat?
Ja, help. Het klinkt brand als een leer.
Brandwater, mensen.
De kraan doet niets.
Paul, help, wat moeten we doen?
Uitslaan, chef.
Uitslaan?
Uw jas. Geef hier.
Mijn jas?
Ja, dankjewel, chef. Opzij. Zo. En daar. Zie zo. Zo. Nou. Dat was toch net op het nippertje, mensen.
Zeg maar hier. Die takken zijn, ik zie niet. Wat deed je daar nou, Paul?
Ik sloeg het even uit, chef.
Hij sloeg het even uit. En waarmee dan, Paul?
Met uw jas, chef. Alsjeblieft. Hij heeft er wel wat van geleden, maar ja.
Maar ja, jongen. Dat heb je keurig gedaan, Paul. Mooi stukje, hoor. Tegenwoordigheid van geest, ja. Zou ik alleen maar even heel beleefd mogen vragen waarom je daar met alle geweld mijn Colbert voor gebruiken moest?
Omdat dat verreweg het grootste was, chef. Hoe meer oppervlak, des te meer verdovend vermogen. Begrijpt u wel?
Ja, ik begrijp het ook op hoeveel manieren ik voor mijn eetlust gestraft word, zeg. De helle doe het licht, dan kunnen we de schade opnemen. Ja?
Het licht doet het niet, chef.
Wat? Oh. Nou, dan wordt boer Kars wel bedankt, zeg.
Boer Kars?
Ja, boer Kars. Ja, van hiernaast, weer 10 kilometer verderop. Houd een beetje het oog op mijn huis, zeg. Zal gisteren de stoppen er weer in draaien. Vergeet dat, laat wel de deur open. Nou, daar reis ik er maar even naartoe, zeg. Hij zal maar opkijken. Boom door het dak gebroken, poot scheur in mijn broek, verbrande jas. Zie daar de omwijzeling uit het westen. Tot straks!
Nou, toch wel lang weg, hè?
Ja, het is pikken donker. Ik zie jullie nauwelijks zitten, zeg. En wat is het hier stil, hè? Je zou bijna stil is. Horen jullie niks?
Zo'n zacht pruttelend geluid.
Ja?
Ja, nee, daar moet je even aan wennen.
Oh, wat is dat dan?
Dat is de plaatselijke heks. Die vliegt voorbij op de brombezem.
Oh, God.
Ach, laat die vet toch kletsen.
Ja, daar geloof jij niet in, hè, Paul?
Ik? Ben nou helemaal nee, Veef. Wij leven in...
Help! Kom, wat is er?
Sorry, nee, er streek iets langs mijn been.
Ah, man, wat je daarvoor zo gillen. Hè? Dat zijn de moerasmannetjes, zeg. Daar sterft het hier van. God, ik schrik me de bibbers van jou.
Nee, nee, het zal wel een tak van de kerstboom geweest zijn. Toe, Eline, niks aan de hand hoor. Ga even van mijn schoot af, zeg. Dat springt maar bovenop me.
Ik ben mijn stoel niet uit geweest.
Nee, Paul, dat ben ik. Ik dacht dat je amok ging maken. Ik denk, ik druk hem gelijk in zijn stoel.
Nou, bedankt zeg. Ga eraf. Zeg, wacht eens. Daar komt een lichtje aan bibberen.
Ah, dat is leuk. Dat is de Spanjool.
Wat?
De Spanjool, die is hier met kerstmis 1592 het bos ingelopen. Die hebben ze nooit meer teruggezien. Alleen zijn lichtje. En alleen met de kerst.
Vreselijk zuinig op zijn kaas hier, die jongen.
Het komt dichterbij.
Als je hem nou hoort lachen, dan wordt het een strenge winter.
Ja, hou jij nou alsjeblieft eens op, zeg.
Ah, jij hebt geen gevoel voor folklore.
Ah, kijk nou eens, zeg. Het is meneer Biels.
Nou, dat zal dan ook wel geen best voorteken wezen.
De chef zegt, prachtig, lopend.
Zo, mensen, zo. Daar ben ik dan eindelijk, hè?
Ja.
Ja, jullie zullen ook wel gedacht hebben, waar blijft die zo lang?
Hebt u gelopen, chef?
Ik heb gelopen, Paul, van Kars naar hier, 2 uur gaans, op een zeer been. En wat een ontroerende ervaring, zeg.
Zeg, voel jij je wel goed?
Ik voel me, neef Eef, ik voel me voor het eerst sinds heel, heel lang volmaakt gelukkig. Er is iets met me gebeurd dat moeilijk te raden valt.
Nou, dat valt wel mee, dacht ik. Iets op je hoofd gehad of zo.
Ik heb neef Eef vandaag een les geleerd, een wijze les, en wel deze. En men moet eerst door het leven geslagen en geradbraakt zijn, alvorens men komen kan tot innerlijke vrede en zielrust.
Oh, zeg, chef, wat ziet u eruit?
Allemachtig, ja, chef. Uw broek?
Mijn broek en mijn jas en nog veel meer. Maar desondanks, of nee, juist daarom, vrolijk Pasen.
Kerstmis.
Kerstmis, Allah. Vrolijk kerstfeest, mensen. Dat had ik jullie nog niet toegewenst. Ter helle met een kus. Paul met een warme handdruk. En jij, neef Eef, met een ferme schouderklop.
Zeg, die man die is niet goed.
Die man is uitstekend, neef. Die man is slechts enkele kwartieren terug een nieuw leven begonnen.
Nou, dat is dan goed hard aangekomen, zeg. Wat heb je daar?
Dat is een mestvork, neef Eef. Mijn goede vriend, de mestvork. Geleend van het kind van Kars. Ondersteboven gekeerd. De steel op de bodem, de vork onder het oksel. Mijn steun en toeverlaat bij 2 uur gaans van Kars naar hier. En wat een tocht, de duisternis, de stilte in de bomen. Met nu en dan alleen een ver geluid.
Ja, zacht pruttelen zeker.
Van wild dat opgeschrikt zich weghaast. Daarboven het twinkelend gesternte. Zeg en verder niks. Alleen ik en mijn mestvork.
Ja, dat boek ken ik.
Een man met een verbrande gescheurde jas, dito pantalon, een eenzaam zwerverskind, een mens alleen, en wat ik zou willen noemen een stille, heilige nacht, ja.
Ja, dat moet je allemaal eens noteren, er zit een slagertje in.
Ja.
Hoe komt u zo toegetakeld?
Een kostelijke anekdote, zeg. Ik kom daar aan, niet waar, bij Kars, al die beschemering. Ik rijd door het hek op het erf. Draai het raampje naar beneden. Ik klak zo neer en het kleine venstertje gaat open. Het kind van Kars steekt zijn koppeken naar buiten. En het kind van Kars roept in het gastvrij Veluws dialect. Wat modder.
Zeg, jongens.
Wat modder.
Ja, wat moet je?
Hè? Oh, gek, ja. Ik versta die mensen nooit. Maar goed, hij riep dus. Hij riep dus wat mooi, goed, hè. Ik riep daarop, waar is Alpake, Kerske? Ja, ik weet niet of het Veluws is, maar je wilt je goede bedoelingen tonen, nietwaar? Maar bij de 5e keer begreep je het, hoor. Een vader was naar het karken, of iets dergelijks.
naar de kerk.
Hè? Oh, naar de kerk. Ja, ik dacht zijn broer of zo. Die mensen hebben hier allemaal bijnamen. Ik denk de kerk, dat is zijn broer misschien. De kerk, zo, ja, nou. Ik had er ook eigenlijk kunnen raden ook, dat is waar. Dat zit hier vaker namelijk, ja. Ja, ik heb het hier in het dorpscafé in de Drie Sterren met die mensen er wel eens over de vrije tijdsproblemen gehad, hè, maar dan weten ze niet waar je het over hebt. Ah, daar hebben ze helemaal geen moeite mee. Nou, kark, het prachtvolk, waar was ik?
Op het erf bij boer Kars.
Ach ja, nou, dat ik versta die jonge wereld niet en ik stap uit. Ik denk dan maar met gebarentaal zo van stop, hé, zekering draaien, meterkastje leeg, hè, een beetje uitduien.
Ja.
Ja, dus ik stap uit, wat denk je?
Nou,
een hond.
Een hond?
Een hond.
Een hond.
Ja, nou zeg jij een hond.
Ja.
Ja, voilà. Haha. Maar wat voor hond? Dat is een ander paar manchetten. Wat voor hond, Paul?
Een rothond, chef.
Pa, Paul, pa. Een prachtig exemplaar, zeg. Zo. Ik schat het nog even uit het hoofd, hoor. Zeg, kan je het zien in het donker?
Nee.
Nee, nou in ieder geval groter dan je je voorstelt, ja. Goed, ik sta daar niet. Ik sta daar gewoon even perplex. Dat prachtige dier te bewonderen en een kroepsoetige knaapje daarboven. Hoe heet hij? Ja, het keeltje begint er wel achterop te fleuren en zegt... Grieten. Huh? Grieten. Ja, het klinkt Fries, hè. Het zal wel zoiets zijn als de Friske weghouden. Dus ik zeg natuurlijk ook van... Kom dan, jong. Kom maar, Grieten. En wat denk je, zeg?
Grieten.
Ja, hoe weet je dat?
Nou, Grieten. Dat is grijp hem.
Hé, hey, almachtig, ja zeg, grijp hem. Sterk dat loeder tegen mezelf op te jeuien, zeg. Ga toch eens een Telia-cursus volgen. Jonge, mensen, wat ging dat beest een keer? Rats mijn jas, rats mijn broek en ik mag kalmerend roepen. Griep hem dan toch, hè. Nou, hij griep hem, hoor.
Zeg, oom, zonde, hè?
Ja, van mijn pak.
Nee, dat ik het niet gezien heb.
Oh, ja, inderdaad, neef. Ja, dan had je meer gezien. Want eigenlijk is het dom, hè, van zo'n griepen. Een bielste kledij van het lichaam te bijten, hè. Riskant, hoor. Dat had zo'n beest toch intuïtief moeten aanvoelen.
Ah, u heeft hem even op zijn nummer gezet,
ja. Ja, wat dacht je, Paul, wat dacht je? Ja, dat heb ik meneer wel even laten merken, hoor. Net dat hij aan mijn stropdas wil beginnen, ik zeg moment tegen de dier dan, hè, tegen Griepen. Hè? Pak meneer in zijn nekvel en rugpand en hup in de beker mee, niet? Een biels bijten, kom.
En dat kereltje, chef?
Ach, dat geef ik je te raaien, zeg dat kereltje. Ik moet eerlijk zeggen, het verraste mij ook, hoor. Waar is waar, dat kereltje, wat denk je?
Gooit een paar zekeringen naar beneden.
Juist, dat had ik ook verwacht. Ik denk, nou... Die is nou wel overtuigd van de goede bedoelingen. Dus ik kijk hartelijk naar boven. Waar kijk ik middenin?
In twee trouwhartige blauwe kijkers.
Ja, in de tromp van zo'n joeker van een dubbelloops jachtgeweer. Dat kereltje, ja. En hij zegt in zeer zuiver Nederlands, smeer hem of ik schiet je voor je dikke raap. Dat was zijn opvatting van de kerstgedachte.
Allemachtig, chef. En wat deed u?
Ja, wat deed ik? Me wagen in het gas op de plank sturen om hem met de noodgang het erf af, laag, vliegen en bang.
Bang?
Bang. Ja, komt dan van rechts zo'n fijne zondagsrijder, zeg, die zo nodig voorrang moet hebben.
Nou, dat had hij.
Ja, dat had hij, ja. Tegen iemand in doodsnood koeltjes met het wegenverkeersreglement gaan staan wapperen. Dat is mijn compagnon.
Sjors, heb je Sjors aangereden?
Nou, en of ze recht in zijn achterhand, zeg. Twee wagens stoten los. Mijn neus in zijn koffer midden in de proviantkamer. Het hele servies plus het diner aan dichtgel over de straat. Het eerste wat ik zag toen ik mijn ogen weer opende, wat denk je, zeg? Een drijfmatte griepen. Die bedrijvig wegwandelt met zoon en het kalkoen tussen zijn valse tanden.
De vuilak.
De vuilak, neef Eves, eerste blijk van medeleven. De mensheid mag ten onder gaan, het zal hem niet deren, maar kom het manneke niet als een trog. Wat wil je, echte biels, hou me zo jongen, je komt er wel.
En wat doen we nou?
Nou, neef Eves, of laat ons zeggen, nu. Nu golden wij ons aan. Maar wij begeven ons op pad. En stel je gerust, je honger wordt gestild. Rijk om de mestvork aan.
Nou, zo'n honger heb ik nou ook weer niet.
Ik zei, ons wandelstok, neef, we gaan op pad. We wandelen door de tover van het nachtelijk woud naar ginds.
Nou, zeg maar het enig. Gaan we nou zitten picknicken op de plaats des onheils?
Nee, nee, zeg, we begrepen ons aan de herberg de Driesprong slechts een kwartier gaans voorbij de stee van Kars. Er wacht ons een eenvoudig veluws kerstmaal met eieren en ham, bruin brood en vars gemolken melk. Als dat de ware sfeer niet is, neef Eef, en daarom, jongen, dan nog een keer een vrolijk kerstfeest.
Ja, hier, je mestvork.
Au! De waarom steek je hem niet dwars door me heen, zeg. Rijg me de rand, zeg. Dan kon hem er nog best bij hebben, mijn das, zeg. Het enige wat nog heel was. Spies iemand gewoon aan zijn eigen mestvork, zeg. Op kerstdag, notabene, alsof ik niet net voor 20.000 ballonnen verspeeld heb. Omdat je nou je kerstbalkje moet missen. Ja, dan over de mestvork.
Hvis du er en af dem, der kunne finde på at stille dig selv spørgsmålet, hvor fanden er Herning, så skal jeg fortælle dig det. Kører du 15 minutter mod vest, rammer du Rom. Tager du 45 minutter mod nordvest, passerer du Paris. Kører du 30 minutter mod syd, rammer du byen Bøvl, som vidner om, at de førnævnte europæiske metropoler også findes som små landsbyer i Jylland. Herning bliver af mange forbundet med messer, spareribs-menuer på Bones og en vældig dyr motorvej. Men faktisk er der en anden ting, der har været med til, at mange udmærket godt ved, hvor Herning ligger. I hjertet af Herning finder du nemlig Fermaten. Et regionalt spillested med plads til 720 mennesker i den blackbox-lignende sal. I dag bliver rummet omdannet til et mekka af toner, fadøl og den type rockmusik, der ikke opstår mange gange på en generation. I dag bliver koncertrummet nemlig fyldt af det øjeblik, hvor bandet Prisma skal få knap 100 gæster til at glemme hverdagen for en stund, og i stedet lade sig oversvømme af en magtdemonstration i moderne rock, der har nostalgiske rødder i den danske musikscene. På parkeringspladsen bag Fermaten ankommer bandet så småt. Søstrene Sigrid og Frida, som sammen udgør Prisma, er kørt i en stor sort varevogn. Den gør sig særligt bemærket i landskabet af Peugeot 208'ere, ældre Citroën'er og et par store Tesla'er. Den sorte varevogn er stoppet til randen med det, der senere skal få både gåsehuden og vildskaben frem i den mørke sal. Det er nemlig alle instrumenterne, der sirligt er pakket som en omgang musikalsk Tetris. Og bandet har haft tid til at øve sig i virkelighedens musikalske udgave af videospillet. For Prisma er nemlig snart nået til enden på deres Danmarks turné.
Hej, velkommen.
Hej.
Jamen, vi hedder Prisma, og det består af mig, Sigrid, og min søster Frida. Og vi spiller rock, musik, guitar, bass og fuld distortion.
Prisma er mig og min søster Sigrid, der giver den gas musikalsk og udfolder os inden for en musikalsk ramme. Så det er sådan en musikalsk legeplads, hvor vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Prisma er et kreativt legerum for mig og min søster, vil jeg sige.
Efter at have spillet på nogle af de helt store scener på blandt andet Roskilde Festival og Smukfest, har søstrene skiftet græsset og bøgeskoven ud med mørket og evigt tørvejr på spillestederne. Og sammen med de frivillige sceneteknikere fra Fermaten har de nu gjort scenen klar.
der er helt klart stor forskel på at spille festivaler og så komme ud i byerne og spille på spillestederne. Altså hele sådan flowet i løbet af en dag er jo meget rarere, fordi man har meget bedre tid, og det handler kun om, at man skal lave den ene koncert, eller I skal afvikle os som den eneste kunstner. Så der er jo en god lang lydprøve og gode pauser. Så det er helt vildt dejligt, hvor imod på festivalerne, der er det jo ofte en halv time changeover og linecheck og så i gang. Så det synes jeg virkelig, vi har nydt.
Vi har fået lov til at kigge vores publikum i øjnene. Det har været helt vildt fedt at få den der intimitet ind i koncertrummet.
Og så er der jo også bare en stor forskel på publikummet. Altså på en festival, der er det jo meget sådan distanceret på en eller anden måde, eller det er en helt anden energi, som også er super, super fed. Men her bliver det meget intimt og meget, sådan, meget tæt.
Det meste af personalet, man møder på formaten, er frivillige. I dag er det Johannes Søgaard, der står for at skabe den helt rigtige lyssætning til koncerten.
Man kan være med til at ramme den stemning, der er i rummet. Altså både når det er helt op, og man skal blinke med alle lygterne også, når det virker allerbedst bare at have en lille glødepære ved siden af mikrofonen. Mit mål med lyssætningen, når jeg laver lys, det er tit ikke at tage for store beslutninger, og holde det meget sådan reaktionært, lege med både ord og hørte temaer, og så prøve at tolke dem lidt ind i farver. Det synes jeg er sjovt.
Og Johannes glæder sig særligt meget til at lave lys til koncerten i aften.
Jeg tror, at Prisma bliver eksemplarkoncert på, hvad der er sjovt at lave lys på.
Koncertrummet på formaten er bredere, end det er dybt. Derfor kommer man som publikum også helt tæt på musikken, uanset hvor man står i rummet. Og på scenen er Prisma placeret på en helt særlig måde.
Vi står altid det samme sted på scenen, ja. Side står til venstre, og jeg står til højre. Egentlig burde det være, at man for Side spiller bas, så hun skal læne sig op ad trommesættet, men det er bare blevet sådan. Og nu føles det trygt. Det ville føles helt underligt at stå på den anden side. Det er helt vildt trygt at dele scenen med sin søster.
Det er jo meget trygt, fordi at vi er så ens. Vi kunne lige så vel være hinanden på en eller anden måde.
Der er tit, hvor jeg sådan står og tænker, åh nej, nu besvimer jeg, eller jeg har det vildt dårligt. Men så er det bare det der med at kigge hende i øjnene og vide, hun har mig, hvis der går noget galt, og vi har hinanden. Det er en kæmpe tryghed. Jeg tror overhovedet ikke, jeg kunne klare det, hvis jeg var solist. Ja, jeg ville besvime, tror jeg. Det var virkelig sådan, vi har hinandens rygge, også på scenen, og det kan man bare mærke. Der er en energi og en synergi imellem os.
Og så er der lydprøve. Det siger lidt sig selv, hvad det går ud på. Man prøver lyden af. Men det er også her, artisterne får lov til at mærke rummet i musikken for første gang. Artisterne, som besøger formaten, bruger typisk en times tid på at finpudse lydbilledet, så publikum får den bedst mulige oplevelse af artisten, men også af spillestedet, som er ansvarlig for, at lyden er noget af det, der sætter